Welkom bij de Expeditie Aardbol podcast voor avontuurlijke reizigers. Mijn naam is Stephanie Versteeg, oprichter van reisblog expeditieaardbol.nl en ik ben hier om je te helpen om het maximale uit je reizen en vakantiedagen te halen. Mijn eerste verre reis ging naar Brazilië en inmiddels heb ik meer dan 50 landen bezocht, zowel binnen als buiten Europa. De beste tips deel ik op mijn reisblog Expeditie Aardbol en dus hier in deze podcast. Of je nu een doorgewinterde globetrotter bent of pas net je eerste grote avontuur tegemoet gaat, de Expeditie Aardbol podcast zit boordevol praktische tips en sterke reisverhalen. Vandaag spreek ik met Igor Kondrat. Hij is 32 jaar, reisjournalist en digital nomad. Hij reist solo de wereld over, verblijft vaak langere tijd op dezelfde plek en werkt remote door Nederlandse lessen te geven en freelance schrijfopdrachten te doen. In 2023 werd hij tijdens een reis door Ecuador slachtoffer van een gewapende overval en diefstal. Menig reiziger zou nooit meer terug zijn gekomen, maar Igor gaat een jaar later gewoon weer terug. Maar ook dit keer gaat het mis als Ecuador in een gewelddadige crisis belandt. Igor, welkom.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat je er bent.
Ja, bedankt.
Ja, ik was een paar weken geleden op reis in Guatemala en daar was toen opeens ook een uitbarsting van bendegeweld en de noodtoestand werd afgekondigd en dat haalde allemaal zelfs het nieuws in Nederland. En ik dacht toen steeds, oh joh, maar als toerist maak je daar toch niet zoveel van mee? Maar jouw ervaring is volgens mij toch anders.
Ja, dat klopt. Ja, ik was een paar jaar terug, was ik in Ecuador en ja, ik werkte remote. Dus ik ja, rustig eigenlijk een beetje met mijn laptop naar mijn werk, koffie drinken. Nou, wie wil er natuurlijk niet zitten in Ecuador, in zonnig Ecuador. En ja, ik had eigenlijk nooit echt verwacht dat Ecuador gevaarlijk kon zijn. Want ik was daarvoor in Mexico, in Brazilië, in Colombia en daar hoor je dan... Ja, af en toe wel inderdaad incidenten over criminaliteit. Maar ja, Ecuador stond altijd bekend om de Galapagos-eilanden, klein landje in Zuid-Amerika. En ja, heel veel Amerikanen die daar met pensioen naartoe gaan. En ja, toen was het toch in één keer, ja, toch raak. Bleek dat mijn werkelijkheid net iets anders was. En ja, toen was er sprake van een gewapende overval in een restaurantje. Dus ja... Dat was een beetje wat er gebeurd was.
Want wat was er dan precies gebeurd? Jij zat daar te eten en opeens kwamen er bandieten binnen.
Ja, ik kan het eigenlijk zo goed, goed benoemen. Ja, ik was, het erge nog was, ik was eigenlijk tijdens een transfer, was overdag om 3 uur 's middag, 's middags zonnig weer, drukke straat. Dus je zou dat daar echt totaal niet verwachten.
Nee.
Ja, ik was naar een soort van een Chinese shiva gegaan. Zo'n soort van Chinees restaurant. Een beetje een keten in Ecuador. Dus ik zit rustig daar te eten. En er zijn een stuk of zeven andere tafels met allemaal lokale mensen. Daar waren er niet echt toeristen.
Nee.
En dan in één keer komen mensen binnen. Ik hoor mensen gillen. Ik denk, oh, wat gebeurt er allemaal? Ik had het eerst niet door wat er aan de hand was. Want mijn tafel was best wel ver van de deur.
Ja.
Een man die loopt met een soort van een zak om telefoons van mensen af te pakken.
Ja.
En een andere man die stond een beetje bij de deur, had de deur dicht gedaan van binnen.
Ja.
En hij stond met een soort van een handwapen, een beetje een soort van verstopt onder een soort van een buideltasje. Een soort van een, hoe noem je die dingen, zeg maar? Ja, zo'n buideltasje waar je geld in verstopt.
Ja.
Toen zag je dat iedereen een beetje in paniek was. Iedereen hun mobiel geven aan de tafel waar ik zat. Ja, mensen gaven ook allemaal mobieltjes weg. Ja, uiteindelijk had ik mijn mobiel gelukkig niet weggegeven. Ik zei dat ik het niet had.
Ja.
Toen kon ik nog niet zo heel goed Spaans. Maar toen zei ik, no tengo celular, no tengo. En gelukkig hadden ze het, zeg maar, verder... Dacht ik dat hij me misschien zou vastpakken of iets, maar was er niks gebeurd. Ze hadden haast, want mijn tafel was het laatst, dus was ook een beetje geluk.
Ja.
Dus die man die dan zeg maar al die mobieltjes ging verzamelen, die was dus naar die andere man gegaan en volgens mij wees hij naar mij die andere dag van laat maar en ze renden weg.
Ja.
En ja, tijdens het incident had ik ook echt, ja, echt een backpack met me, met een camera, GoPro, laptop. Dus ik dacht van ja, als ik mijn mobiel weggeef, dan gaat alles erachteraan. Ik schoof het gelukkig mijn tas onder de tafel. Dus ik had echt geluk dat ze dat ook niet hadden gezien eigenlijk. Dus
Nee, dat is wel lef hebben.
ja, ik weet niet of je dat echt lef kan noemen. Het was denk ik een beetje ook geluk. En
Ja.
aan de andere kant misschien ook niet zo slim, hè? Want ik bedoel, mijn reisverzekering die zou dat vergoeden. Maar het was een soort van, ja, een beetje in mijn hoofd van, anders heb ik een enkeltje terug naar huis. Want als mijn laptop en alles weggaat, ja, dan kan ik niks meer doen
Nee.
natuurlijk met mijn werk. Dus het was een beetje een soort van, ik denk een beetje instinct het. De situatie inschatten van, oké, die man aan de deur, die
Ja.
kon me niet echt, ja, goed raken met een vuurwapen omdat ik te ver was. Waren veel tafels ertussen en hij kon de deur niet verlaten, zeg maar. Anders zouden mensen uitrennen, natuurlijk.
Ja.
En die andere man die het, ja, al die dingen aan het verzamelen was, vreemd genoeg alleen mobieltjes. Ik weet niet waarom niet portemonnees, maar
Ja.
die had geen wapen bij zich. En hij, ja, greep me ook niet. Hij leek heel erg nerveus. Dus ik had zo'n gevoel dat ze, ja, misschien was het een eerste keer dat ze zo'n beroving deden. Of ja, ze wilden snel weg, natuurlijk.
Ja, en wat gaat er dan op zo'n moment door je heen?
Natuurlijk, ja, adrenaline eigenlijk. Dus het was een soort van, eerst had ik niet door wat er gebeurde, want ja, ik verstond toch ja, niet zo heel goed Spaans. En, maar ja, toen ik zag van, oh ja, het is raak, zeg maar, een gewapende overval, ja, toen voelde ik wel ja, een adrenaline. Dus ja, dus ik dacht van, het was een beetje een soort van, ja, ik kon niet vluchten, dus het was meer een beetje de andere kant op.
Ja.
Maar ja, in zo'n situatie probeer je jezelf natuurlijk rustig te houden, de situatie in te schatten van oké, wat moet je doen, wat kun je doen in zo'n situatie. En ja, op dat moment had ik een beetje het gevoel dat ik inderdaad nee kon zeggen. Want ik zag dat hij al zijn buit had. Hij had al een stuk of 8 of 10 mobieltjes, of misschien zelfs meer. Het
Ja.
was een volle restaurant, dus dat was ook het gekke.
Ja.
Er waren heel veel mensen, ja.
Ja, en wat gebeurde er daarna?
Ja, daarna renden ze weg. Was ja, een situatie. Ik vond het een beetje sneu voor de mensen die daar werkten. Want iedereen liep weg zonder te betalen. Dus ik dacht, nou, ik liep naar die serveerster. Ja, ze leek ook helemaal in adrenaline, in shock.
Ja.
Dus ik zei van, ik had toen netjes betaald. Ook iets wat extra. Ik kan me voorstellen dat het voor zo'n bedrijf natuurlijk ook een hele grote schade is.
Ja.
Nou ja, toen ging ik weer op pad en ja, ik hoorde van de mensen dat in Ecuador dat de politie niks aan doet. Dus ik vond het zo raar dat er niet echt, misschien dat de eigenaren aangifte hadden gedaan. Ja, ik moest ook mijn bus pakken naar een andere stad. Dus ik dacht ook van ja, wat kan ik er verder mee?
Ja.
Ik bedoel, ja, ik heb mijn spullen gewoon. Dus ja, ik vroeg de mensen wat zij doen. Dus ik dacht ja, ik luister naar hun omdat ze natuurlijk daar ja, lokaal zijn en weten hoe zeg maar, de gang van zaken werkt. Maar ja, toen hoorde ik later inderdaad dat Ecuador ja, een soort van een neerwaartse spiraal was terechtgekomen met bendegeweld.
Ja.
En daar ben ik zeker geen zeg maar deskundige over, maar van wat ik een beetje hè, op NOS en op verschillende artikelen had gelezen, ging om een bepaalde kartel in Mexico die daar de lokale, ja, met de lokale bendes ging samenwerken. Het ging natuurlijk ja, om narco-trafficking, dus om drugshandel.
Ja.
Waardoor dus ook, vooral na de COVID, ook veel ja, geweld ontstond op straat. Ja, jongeren hadden geen werk, dus dan gaan ze natuurlijk, ja, als ze geen werk kunnen vinden, zoeken ze andere mogelijkheden.
Ja.
Toen begon, ja, leek een beetje dat Ecuador veranderde van een soort van een pensioenparadijs voor Amerikanen naar in één keer een soort van een, ja, een politie, of ja, hoe noem je dat? Een narcostaat, zo'n gevoel was het een beetje.
Ja.
Het valt natuurlijk wel mee. Het is natuurlijk niet dat het overal, zeg maar, ja, dat er geschoten of iets is. Want daar merkte ik heel weinig natuurlijk van. Maar dat was wel even zo'n moment dat ik dacht van, oh ja, het is toch wel eventjes zo even van wakker worden. Ja, je zit toch in Ecuador en het is toch niet zo veilig als je dacht. En
Nee.
toen veranderde ja, het reisadvies. Je had natuurlijk die situatie met ja, dat er bendeleden. Ik eigenlijk hele jonge bendeleden in één keer een tv-uitzending waren binnengekomen, een nieuwsuitzending.
Ja.
Met wapens, was ook natuurlijk op het Nederlands nieuws ook te horen. En ja, nog steeds waren er ja, veel incidenten met bommen in Guayaquil. Dat is zeg maar, een soort van grote stad, een havenstad in Ecuador. En ja, je merkt ook als toen ik met mensen in gesprek ging, want ik ging daar ook ging een beetje onderzoek doen naar Paja de Toquilla, een Panama hat, zeg maar. Dat was zeg maar zo'n hoed
Ja.
gemaakt van. Want ja, superleuk. Maar ja, toen merkte ik dat heel veel mensen die ik sprak, die zeiden allemaal dat Ecuador gevaarlijk was. Dus ja, heel bizar eigenlijk dat dat.
Ja, dat je daar op die manier achter komt.
Ja, want toen was er volgens mij nog niet echt helemaal met op het reisadvies. En pas later ontwikkelde de situatie dat in één keer Ecuador wel ja, gevaarlijker bleek te zijn. En nog steeds, volgens mij.
Ja.
En ja, ik had het dan in één keer zelf soort van meegemaakt. Dus dat was heel, ja, heel bizar om dat eigenlijk mee te maken.
Ja, maar toch, je zette je reis wel voort. Hoe lang ben je daarna nog in Ecuador gebleven?
Op dat moment was ik denk ik toen nog een paar weken. Dat was de eerste keer, want ik was de eerste keer in Ecuador 3 maanden. En toen had ik nog, toen ging ik volgens mij door naar Baños. Dat is een beetje een gebied met heel veel bergen en hele mooie watervallen.
Ja.
En naar Tena, dat is een gebied meer van ja, de Amazone jungle. Dus ik ging mijn reis voortzetten, alles ging prima. Maar ja, je hebt dan toch wel hier achterover zoiets van, ja, je moet toch wel eventjes oppassen. Want volgens mij is de situatie in het land niet helemaal stabiel.
Nee.
En ja, en de tweede keer ging ik ook weer terug naar Ecuador. Al een beetje met het idee van, nou, ik moet oppassen. Dus ook een,
Ja.
ja, dat heb ik ook een bepaalde van die, ja, je hebt van die Apple AirTags volgens mij. Dus heb ik ook daar een beetje rekening mee gehouden van, oké, als er iets gebeurt, dan weet ik in ieder geval dat ik een beetje mijn belangrijke spullen kan traceren, zeg maar.
Ja.
Ja, een goede reisverzekering, hè? Dus dan kan ik dat gewoon weggeven, hoef je niet druk om te maken, een backup van je belangrijke documenten.
Ja, heel belangrijk.
En ja, en toen de tweede keer, ja, het bleek dat de situatie zich heet het eigenlijk, ja, een soort van verslechteren.
Ja.
Dus de eerste keer kreeg ik een soort van een voorproefje daarvan. En na de tweede keer had ik gelukkig niks ernstigs meegemaakt, dus geen gewapende overval of iets. Maar ja, het was wel zeg maar zo'n moment dat in één keer op het nieuws hoorde je steeds dat het ja, veel slechter ging en slechter. En op een gegeven moment bleek dus dat er een soort van een politieuur zou komen. En een soort van een politielockdown, dat je na een bepaalde tijd niet naar buiten kan gaan. En de politie zomaar kan aanhouden, fileren. Ik dacht van wow, dat begint wel een beetje eng te worden.
Ja.
Mijn weekend was bijna voorbij, waren al bijna 3 maanden voorbij. Dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik gewoon naar Peru, wat eerder.
Ja.
En toen, ja, en toen 2 dagen later bleek inderdaad dus dat die lockdown kwam. Dus het was eigenlijk een goede keuze dat ik net op tijd wegging.
Ja.
Ja, vooral in grote steden was er ja, heel veel militaire activiteiten. Dus ja, dus het was toch een goede keuze om dat te doen eigenlijk.
Ja, want volgens mij, dat zag ik in Guatemala ook, dan op een gegeven moment adviseerden ze iedereen om binnen te blijven, zodat de politie alle ruimte had om bendeleden op te sporen en
Ja.
eventueel met vuurwapens te schieten en te bedreigen en zo. Dus ik neem aan dat zo'n politielockdown in Ecuador destijds ook daarom was ingesteld, toch?
Ik denk van wel, ja, dat het meer daarom ging dat ze inderdaad de mensen kunnen oppakken die ze moeten oppakken, zonder inderdaad burgerslachtoffers. Dus, en
Ja.
het is gewoon veilig ook voor mensen, want het was in één keer, ja, een soort van een. Ik denk dat de COVID en ook inderdaad een beetje de verplaatsing van dat Mexicaanse kartel naar Ecuador, dat het in één keer zorgde ja, voor heel veel bendegeweld. Tussen de bendes, maar ook heel veel jongeren die inderdaad geen werk hadden, die werden dan inderdaad door hun gewerfd waarschijnlijk.
Ja.
Waardoor dus in één keer gewoon de criminaliteit in één keer echt zo'n ja, een soort van een spijk omhoog kreeg.
Ja.
En ja, ik denk dat dat. En toen ik dan de eerste keer was, waarschijnlijk was het toen nog niet echt helemaal op het nieuws, maar toen merkte je dat gewoon in de straat eigenlijk. Dat gewoon de mensen die waren bang, ja, die lazen natuurlijk het nieuws. Dus er was gewoon ja, heel veel criminaliteit zeg maar, aan het opkomen.
Ja.
Nou ja, later ja, kregen we natuurlijk met het nieuws mee. Toen dacht ik van, oh ja, dat is de reden.
Ja, ik ben wel benieuwd. Je hebt dan natuurlijk die eerste keer voelde je al niet heel veilig. Waarom besloot je toch terug te gaan?
Ja, ik vond het toch ja, een heel, heel prachtig land. En nou, ik vind Ecuador echt super mooi, want ja, je hebt de jungle, de bergen. Nou ja, je hebt natuurlijk ook de kust. Je kan walvissen bekijken, je kan surfen. En ja, het was altijd, Ecuador werd een beetje gezien net als Costa Rica, een plek waar je eigenlijk een soort van ja, rustig kan gaan zitten aan het strand en genieten van het mooie weer. De mensen zijn super vriendelijk. En dat vind ik nog steeds, want de meeste mensen, ja, die hebben natuurlijk daar niks mee te maken. Die vinden dat natuurlijk super balen voor toerisme, voor hun business,
Ja.
restaurantjes, hotels. En ja, ik had daar ook heel veel kennissen, zeg maar. Ik zat in een surftown in, ja, in Montanita, Olon, Manglaralto. Dat is een beetje aan de kust. En ja, meestal was daar gewoon de sfeer fijn eigenlijk.
Ja.
Het was wat kleiner, dus mensen kennen elkaar. Maar ja, ik hoorde daar ook inderdaad van mensen dat de situatie wel is omgeslagen.
Ja.
Ja, dus dat was ook wel een ding.
Ja, en het is nog steeds niet beter volgens mij. Want toen ik recent keek, toen stond volgens mij het reisadvies voor Ecuador dat in ieder geval niet op geel.
Nee, het was op oranje. Dus dan had ik volgens mij laatst ook nog gekeken. Want ik had er inderdaad over nagedacht om misschien. Ja, Ecuador leek me toch wel een fijne plek. Ook puur van het feit dat ik hoorde dat er wel, ja, natuurlijk mensen daar met pensioen gingen. Dus het moet vast wel een leuke plek zijn als mensen besluiten om dan op een latere leeftijd naar zo'n
Ja.
land te verhuizen. Net als bijvoorbeeld Costa Rica of Mexico. Maar ja, het bleek dus dat volgens mij ook heel veel mensen weer teruggingen eigenlijk. Vooral Amerikanen, omdat de situatie was omgeslagen. En ik weet niet hoe het nu is, maar volgens mij is de situatie nog steeds niet helemaal stabiel.
Nee, zulke signalen heb ik ook meegekregen, inderdaad. Want mij lijkt de combinatie Colombia-Ecuador lijkt best wel leuk. Lijkt me best wel leuk, maar nou, het moet dan wel veilig zijn, natuurlijk.
Ja, zeker. Maar wat je wel natuurlijk kan doen is, hè, van je kan natuurlijk altijd een beetje op het reisadvies kijken van welke plekken zijn nog wel veilig. En vooral Galapagos, zeg maar. Dus vreemd genoeg ben ik daar nooit naartoe gegaan. Ik was hier totaal 6 maanden in Ecuador. Ik vind het altijd leuk om weer een beetje de lokale plekken te bezoeken.
Ja.
Ja, uiteindelijk ging ik niet naar Galapagos. Maar als je natuurlijk Galapagos wil bezoeken, dat is natuurlijk wel gewoon heel veilig. Dus je moet het een beetje zien, bijna als een. Het is natuurlijk een eiland, helemaal afgezonderd van het vasteland. Dus je kan nog in principe van. Als ik het goed heb, natuurlijk, je moet altijd wel het nieuws goed bijhouden, maar Galapagos moet wel een veilige plek zijn om te bezoeken.
Ja, want op een gegeven moment toen voelde je dus al aan dat het niet veilig was in Ecuador en besloot je naar Peru te gaan.
Ja.
Hoe weet je dat? Waar voelde je dat aan?
Oeh, het was een beetje. Ja, het grappige was gewoon, mijn visa was bijna voorbij, dus ik moest eigenlijk het land uit, zeg maar. Dus dat was een van de dingen. Maar toen was de vraag, zou ik de visa verlengen of niet? Maar ik hoorde gewoon van zoveel mensen, ja, echt op straat, in restaurantjes, bij het halen van het ontbijt. Heel veel mensen gingen eigenlijk over het land klagen van dat de veiligheid niet goed is, dat het gevaarlijk is, dat ik moet oppassen. En als je dat hoort van een stuk of 18 mensen, dan ga je toch in één keer minder, ja, minder veilig op de straten voelen. En je voelde ook, toen ik in Guayaquil was, bijvoorbeeld heel veel. Nou ja, militaire activiteit, mensen met van die grote vuurwapens die op straat echt, ja, aan het patrouilleren zijn. Dus toen dacht ik van ja, het voelt toch niet zo heel, heel fijn eigenlijk om toch langer te blijven. Dus
Ja.
ik dacht, ja, Peru, zeg maar, het land ernaast was gewoon heel, heel veilig, zeg maar, op dit moment. En toen dacht ik dat het een betere keuze is om misschien daar naartoe te gaan. Had ik mezelf, ja, met de bus vanuit Guayaquil verplaatst naar Máncora. Dat is een soort van ander surftownje, een surfdorpje.
En denk je dat je nu meer op je hoede bent, nu je dit mee hebt gemaakt?
Ja, vreemd genoeg. Ik dacht van ja, normaal zou je denken dat je dan toch iets van de posttraumatische stressstoornis van zou krijgen. Natuurlijk, als iemand met een vuurwapen een restaurant binnenloopt, maar. Het was natuurlijk niet dat er geschoten werd. Ik ben niet geraakt. Ik ben niet geslagen door de mensen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik daarna wel. Ja, ik was wel meer op mijn hoede. Dus
Ja.
dan had ik wel zoiets van bijvoorbeeld dat ik een specifieke plek in een restaurant koos. Dat ik kon zien wie er binnenkomt. Vooral in Ecuador. Maar bijvoorbeeld, ja, eenmaal terug in Nederland, ja, dan voelde je in één keer heel veilig eigenlijk. Dus het was wel een soort van heel fijn dat ik dan, als ik mijn mobiel, zeg maar, op straat even wil kijken hoe laat het is, bijvoorbeeld, of een bericht wil lezen, dat ik niet om me heen hoef te kijken, zeg maar. Ik kan dat gewoon, ja, gewoon zo je mobiel pakken. En je gaat er niet vanuit dat iemand bijvoorbeeld met een motor in één keer mobiel vastpakt en mee wegrijdt. Hoewel, ja, het is toch altijd wel vooral omdat ik ook wel had gereisd in ja, heel veel verschillende landen, van Azië tot Zuid-Amerika, VS, Europa, een stukje Afrika. En dan ja, ga je dan toch ook al, ja, ben je terug in Nederland, dan merk je dan nog steeds dat je wel, als je op bepaalde markten komt bijvoorbeeld, hè, dat je dan toch, als er heel veel bijvoorbeeld mensen zijn, dat je dan toch meer alert bent. Dus ik denk dat dat misschien ook wel ja, verstandig is om dat te hebben, maar het is niet dat ik dan ja, bang ben bijvoorbeeld voor een gewapende overval.
Nee.
Maar wel denk ik, ik wil een beetje meer mijn gezonde verstand nu gebruiken om de situatie goed in te schatten.
Ja.
Ja.
Ja. Nou ja, zelf denk ik, soms is het ook wel fijn om een beetje naïef te zijn en te vertrouwen in de goedheid van de mens. Want als
Ja,
je overal
zeker.
gevaar ziet, dan wordt het reizen er natuurlijk ook niet leuker van.
Nee, dan ga je natuurlijk ook heel gestrest reizen. En ik denk persoonlijk, ja, je moet natuurlijk wel ja, je gezonde verstand gebruiken. Je moet altijd wel in je achterhoofd hebben van dat er wel iets kan gebeuren. Maar je moet zeker niet van uitgaan dat je, ja, als je buiten je straat weggaat op reis, op avontuur, dat je al gelijk beroofd wordt. Want dat is natuurlijk ja, niet leuk. Als je dan gaat denken van dat alle mensen iets kwaads in de zin hebben. Want dat is natuurlijk, het percentage is heel klein. Ik heb altijd juist de meest leuke ervaringen gehad met mensen in het buitenland. En ja, nog steeds eigenlijk. Ja.
Ja, dus uiteindelijk, jij hebt natuurlijk zoveel gereisd dat de score slaat uit naar de positieve kant en niet naar de negatieve kant.
Ik zou zeggen, van echt zoveel jaren dat ik in het buitenland ben geweest en in heel veel landen en bepaalde wijken, dan denk ik dat ik dan nog best wel veel geluk heb gehad en dat de score best wel klein is met zo'n incident.
Ja, precies.
Ja, ik had ook eigenlijk ook nog niet gedeeld met je, maar in Ecuador, vreemd genoeg, de eerste keer in Ecuador, hè, de tweede keer was alles prima gegaan, maar toen was het meer op het nieuws, heel veel daarover. Maar de eerste keer toen het al een beetje aan het opwakkeren was eigenlijk, hè, die vlam van criminaliteit, vreemd genoeg had ik ook nog een andere situatie, nog voor de gewapende overval werd mijn mobiel gestolen. Dus dat was ook heel raar. Dat was in dat surfdorpje. Ik was in een hostel, ook met 5 andere mensen. En ik had al signalen opgevangen dat er iets volgens mij verkeerd was met die hostel. Want ja, het was een situatie dat een Israëlische man, nou ja, die ook daar naartoe was gaan naar het hostel om een drankje te doen. Omdat hij, nou ja, hij kwam terug en bleek dat hij gespijkt was. En niemand ook wist ook hoe dat kwam, zeg maar. En dus dat was al heel raar. Dus ik dacht van, oh, ik moet wel even alert zijn op die plek. Dus ik was al een beetje met zo'n gevoel gegaan van, nou, ik ga met 5 andere mensen die ik ken. Ik was ook niet echt van plan om echt een feestje te maken. Het was meer eigenlijk om met mensen in contact te komen met andere expats, om een gesprekje te hebben. Omdat ik ook dacht aan het misschien settelen daar.
Ja, even voor de luisteraar, spike is dat iemand iets in je drankje stopt, waardoor je zo van de wereld bent dat mensen je bijvoorbeeld kunnen beroven.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja.
En ik wist dat ook niet, maar dat bleek dus dat in Ecuador wel vaker gebeurde eigenlijk. Vooral in de wat grotere steden. Maar ja, ik was daar al vaker geweest en ik was daar ook met mensen die ik kende. Dus een paar toeristen die ook remote werkten toevallig. Ook iemand die daar, nou ja, een surfinstructeur waarmee ik een goede band had. Maar ik weet niet hoe dat kwam. Het blijkt dus dat iemand toch iets in mijn drankje had gedaan.
Oh jeetje.
Maar het rare was dat ik alleen één drankje, zeg maar, toen op had. En het bleek dus dat het waarschijnlijk achter de bar, dat iemand dat misschien daarin had gedaan. Want ik had, nou ja, kijk, de situatie was niet mogelijk dat iemand daar iets in zou doen, omdat ik altijd mijn drankje, zeg maar, zou vasthouden.
Ja.
En ja, verder, we gingen tafelvoetbal spelen. Dus het was eigenlijk een soort van een plek, ja, waar je een beetje was muziek, je kon tafelvoetbal spelen met, ja, je had ook allemaal dat soort activiteiten op het zand waar je op zo'n touw kan lopen. Dus ik vond, ja, ik ging eigenlijk daarvoor meer daarnaartoe, omdat ik het gewoon leuk vond om met mensen te connecten. Maar er was een moment dat ik tafelvoetbal aan het spelen was. En ik denk in één keer, ja, waarom heb ik problemen met mijn zicht? Dus
Ja.
ik denk van, oh, misschien iets met mijn lenzen. Van, oh, wat raar. Want ja, ik heb mijn drankje nog niet eens op. Op een gegeven moment begon ik ja, een soort van duizelig te voelen. Dus toen dacht ik van, oh, misschien ben ik ziek of iets. Wat raar. Maar ik voelde me juist heel goed vandaag. En ja, toen begon ik ineens dat alles een beetje van blurry werd, zeg maar, wazig. Ik begon een beetje soort van kracht in mijn lichaam te verliezen. Dus ik viel een paar keer. Ik stond weer op. En uiteindelijk bleek dus dat mijn mobiel uit mijn zak was gevallen. En iemand, waarschijnlijk van die mensen die me had gespijkt, die had dat mobiel meegenomen.
Ja.
Had ik gelukkig een beetje op eigen krachten, kon ik uiteindelijk toch in het hostel komen. Ja, die mensen hadden me inderdaad ook gevolgd. Die wilden nog dat ik met hen ergens mee naartoe zou gaan. Dus die probeerden waarschijnlijk me nog van meer waarschijnlijk dingen te beroven. Maar ik was waarschijnlijk dan nog een beetje, nog steeds een beetje in de wakkere stand.
Ja.
En werkte het niet zo heel goed. Maar ik werd dus wakker de volgende dag. En ik denk van, ja, waar is mijn mobiel? Dus ik
Ja.
kijk op mijn laptop. Want je kan het natuurlijk traceren met Apple.
Ja.
En ik zie dat mijn mobiel op de autosnelweg zit. Dus ik denk van, wacht eens even, dat is niet de bedoeling.
Nee, oh jeetje.
Dus ik dacht van, oh jee, nou ja, zit op de autosnelweg. En ik was in gesprek met een paar mensen die met me meeliepen naar het hostel, waarvan ik het vermoeden had dat ze me hadden gespijkt. Of met iemand samen in de bar. Of ik weet niet eigenlijk of dat mogelijk is via bijvoorbeeld het geven van de hand. Want ik zag bijna geen mogelijkheid dat iemand daar
Nee.
iets in mijn drankje kon doen. Want ja, ik had überhaupt één drankje. Maar goed, ja, ik ging dus, ja, met die, ik ging dus achter mijn mobiel aan. En ik had geluk, want ja, ze waren dus uit het hostel uitgecheckt blijven. Dus dan had ik al zoiets van, ja, ze hadden me gewoon beroofd eigenlijk. Dus ze waren al op uit om iemand te beroven. En uiteindelijk had ik mijn mobiel dus getraceerd. Ging ik met iemand, met een andere vriend van Ecuador, gingen we er achteraan. Uiteindelijk konden we de nummer van die persoon ook te pakken krijgen. En we hadden onderhandeld en voor $20 had ik mijn mobiel teruggekregen. Dus we
Wauw.
konden het niet, zeg maar, deblokkeren. Want ze konden er toch niet bij met Apple, omdat daar, ja, ze hebben meestal daar Android. Dus dat was echt zo'n hele bizarre situatie. Heel surrealistisch dat je dan ja, helemaal naar de andere kant van Ecuador gaat om je mobiel te vinden en dat je het ook vindt en dat je
Ja.
het terugkrijgt.
Jeetje, jongen, een
Dus
verhaal.
kans dat, ja, dus ik had vreemd genoeg toch geluk ermee.
Ja.
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 Dus dat is ook misschien, ja, het leek me ook wel interessant om dat ook misschien te delen in deze podcast, dat ik dus twee situaties had in 2 maanden. Maar ja,
Ja.
zo zie je, dan ging ik later terug naar Ecuador en dan gebeurt er niks.
Nee.
Een hele fijne tijd, geen problemen.
Nee. Ja,
Denk
soms kun
dat
je
het
gewoon pech hebben.
ja, soms een beetje pech en geluk,
Pech en geluk,
de
ja.
situatie. Ja, dat
Ja.
klopt.
Zou je ooit nog een derde keer terug willen?
Ja, zeker. Ik zou nog zeker naar Galapagos willen
Oh
gaan, want dat heb ik gemist.
ja.
En ja, ik vond het leuk om een beetje op bezoek te gaan naar verhalen. En inderdaad, ja, een beetje remote te werken op leuke plekken, leuke cafeetjes. Ja, meer een beetje in dorpjes vooral. En, maar ja, ik zou zeker nog, als ik de kans heb, zeker teruggaan. Ja, maar als de situatie, ja, nu is het reisadvies volgens mij niet zo heel goed. Maar als de situatie stabiliseert, dan zeker.
Ja. Nou ja, als dat het geval is, dan zien ze mij denk ik ook nog wel eens een keertje langskomen in Ecuador.
Leuk. Ja, ik zou zeker aanraden. Het is echt een prachtig land. Dus ik wil niet zeggen dat Ecuador gevaarlijk is of iets. Zeker niet. Ik bedoel, in elk land kunnen er incidenten plaatsvinden. Ook in Nederland natuurlijk. Je hoort ook heel veel op het nieuws.
Ja.
Maar ja, het is altijd inderdaad gewoon kijken van, hey, van met het reisadvies, van in het algemeen of de politieke situatie stabiel is. Of er geen ja, natuurlijke bepaalde ja, aardbevingen of iets is, hè, overstromingen, modderstromen, dat kan ook in bepaalde landen.
Ja.
Dus dat het altijd goed is om daar rekening mee te houden. En ja, een beetje van, ik noem het altijd een beetje common sense, hè, van dat je dan op reis gaat en ja, je probeert dan toch, als je in een drukke straat bent, niet met je mobiel te zwaaien, met je camera. Probeer een beetje bescheiden gekleed te gaan, geen sieraden en. Maar dat is overal, denk ik, als je op reis gaat. Want jij ja, kan het kwijtraken, iemand kan het meenemen.
Klopt, ja.
Dus elk land kent zijn problemen natuurlijk. Dus,
Zeker, ja. Alleen dat bendegeweld en drugsgerelateerde geweld is natuurlijk iets dat heel erg samenhangt met Midden- en Zuid-Amerika. Dus dat
ja,
is.
zeker, zeker. Dus dat is altijd wel toch iets waar je altijd wel, ja, toch altijd wel rekening mee moet houden. Als je er naartoe gaat, dat je dan toch wel het in je achterhoofd hebt, hoewel je als je voor een paar weken gaat, natuurlijk de kans heel klein is dat je daar überhaupt iets van merkte.
Ja, ik weet vorige maand toen ik dus in Guatemala was, toen kregen we heel veel berichtjes vanuit Nederland. Van joh, ik heb gezien dat er dit en dit aan de hand is. En ja, zelf zit je zo in zo'n reizigersbubbel, dat krijg je niet eens mee bijna.
Nee. Ja, meestal is het ook natuurlijk, hè, dat je als reiziger, dan ga je ook niet snel misschien de lokale krant artikelen lezen. Maar ja, als je weet ook, toen ik daar in Ecuador zat en toen ik eenmaal inderdaad het nieuws ging bekijken, zeg maar in het Spaans, waarvan ik toen nog niet zo heel veel kon begrijpen. Nu spreek ik wel, ja, communicatief Spaans. Maar ja, dan merkte je dan toch inderdaad van, oei, het is toch niet allemaal heel goed. Maar ja, het is altijd een beetje met het nieuws, hè, dat het meer negativiteit gepubliceerd wordt dan de leuke dingen. Dan wordt dan misschien minder gezegd over een leuk restaurantje die op de Galapagos geopend is, of een nieuw dorpje dat ontstaan is. Ja.
Ja, en wat helpt is natuurlijk gewoon de mensen die daar wonen vragen van joh, hoe schatten jullie dit in? Moet ik bang zijn? Moet ik bepaalde maatregelen nemen? En in jouw
Ja.
geval zeiden ze toen wel dat er iets aan de hand was, maar in mijn geval vorige maand in Guatemala zeiden de mensen tegen mij: ach joh, nee, dat speelt hier niet.
Ja, dat is dan altijd fijn om dat te horen, inderdaad. Want soms, ja, lees je iets op het nieuws, maar dan is het natuurlijk, hè, van een paar maanden later is het niet meer actueel. Dus het kan zo zijn dat er een geweldsincident was, beroving of iets. Maar dan, ja, dan heb je natuurlijk zoiets van, oh, dan ga ik niet naar dat land. Maar ja, het was dan een bepaald incident in een bepaalde tijd. En ja, het is natuurlijk dan verleden tijd. En ja, zeg maar, de situatie verandert snel, natuurlijk.
Heb jij nog één gouden tip voor mensen, of misschien wel twee of drie, die misschien ook in zo'n soort situatie komen en waarvan jij denkt, uit ervaring kan ik vertellen dat dit handig is om van tevoren even te regelen?
Ja, ik denk ten eerste is het belangrijk om, het is natuurlijk belangrijk om het reisadvies, hè, op te volgen, om te kijken überhaupt of het veilig is ergens naartoe te gaan. En het goed door te nemen, hè, dat je dan bewust bent van dat er bijvoorbeeld in een bepaalde plek een aardbeving kan zijn, een overstroming, of dat er misschien bendegeweld is, of een politiek onstabiele situatie waar je op moet letten. Hè. Dat staat meestal op het reisadvies, dat wordt door de overheid, hè, gegeven, zo veilig op reis kan gaan. En verder is het denk ik ook heel goed als je de mogelijkheid hebt om met lokale mensen in contact te komen en gewoon te vragen van, hey, van hoe is de situatie daar ter plekke? Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, de connecties. En ook als je daar bent, natuurlijk met mensen in gesprek te gaan, want zij weten vaak, ja, veel beter natuurlijk hoe het in een bepaalde regio is, hè? Want het kan per stad, per regio, per dorp verschillen natuurlijk. En verder qua, hè, dingen die je bijvoorbeeld zou meenemen. Ik zou zeggen van ja, probeer altijd je spullen een beetje, ja, bescheiden te verbergen. Hè? Dus niet zo heel erg mee eigenlijk, hè, laten zien. Hè? Bijvoorbeeld van hey, van ik heb een laptop, van het headphone, een GoPro. Maar juist een beetje verborgen te houden. Hè? Van dat mensen gewoon je niet in beelden brengen van oh, iemand heeft dure apparatuur natuurlijk. Maar dat is denk ik overal waar je naartoe gaat. En nog twee andere tips wat ik zou geven is een backup maken van je bestanden, van belangrijke papieren. Van als er iets gebeurt, dan ben je gewoon voorbereid. Hè? Dan heb je bijvoorbeeld je backup van je reisverzekering, paspoort, medische gegevens. Hè? Dat soort dingen is gewoon belangrijk om dat te hebben. Je kan het misschien uitgeprint hebben op bijvoorbeeld je laptop, ergens op een harddrive op verschillende plekken. Misschien dat de thuisfront het heeft. Hè? Dus gewoon backup maken. En ja, verder heb je hebt natuurlijk ook dat soort airtags, hè, die je ook in je bagage kan doen. Dus dat zou ik ook nog aanraden. Dan weet je gewoon waar je spullen naartoe gaan als iemand het meeneemt. Maar probeer zeker niet zelf achteraan te gaan wat ik had gedaan. Want dat is altijd, bij mij liep het goed af, maar het kan natuurlijk ook, hè, dat je in de val gelokt kan worden. Dus dat is ook natuurlijk, ja.
Oh jeetje, daar moet je niet aan denken.
Nee, zeker, zeker niet.
Nee, en misschien belangrijke telefoonnummers, dat je die niet alleen in je telefoon hebt staan, maar dat je die ook even ergens opschrijft.
Ja, zeker. Dus ook belangrijke telefoonnummers, hè? Want stel voor er gebeurt iets, dan weet je in ieder geval dat je daar niet om zorgen hoeft te maken dat je naar nummers moet zoeken, omdat je ze dan bij de hand hebt. Dus je kan dat ook op een papiertje hebben, ergens misschien een armbandje. Ja, verder wat ik altijd doe is in mijn mobiel, dat is ook eigenlijk best wel een goede tip. Ik heb vier mensen in mijn mobiel zitten als in case of emergency. Stel je voor dat iemand me ergens vindt, hè, en ik ben niet bij bewustzijn. Dan kunnen mensen kijken van oké, wie kunnen ze bellen? Zeg maar. Dan openen ze mijn mobiel en daar staat in case of emergency hebben dan 4 mensen. Dus als één niet, nou ja, niet bereikbaar is, dan is de kans groot dat ze wel één van die 4 mensen bereiken.
Ja, ook een goeie.
Ja, dus dan kan je ja, I, C, M voor in case of, ja, of emergency. En het beste om het ook volledig uit te typen.
Goeie. Waar kunnen mensen jou volgen?
Oh ja, ik heb een website, dat heet perutours.nl. Dus na dat incident met Ecuador heb ik toch nu een beetje, ben ik meer gefocust op een ander land. En ik vind Peru heel, heel fijn en nog steeds kom ik zeker terug naar Ecuador. Maar ik vind het ja, leuk om eigenlijk blogs te schrijven over avonturen in Peru, over de cultuur, leuke plekken die je kan bezoeken. Dus als mensen het interessant vinden, kunnen ze ja, Peru Tours bezoeken. En verder voor diegene die het leuk vindt om bijvoorbeeld een reisjournalist te worden, om zelf op avontuur te gaan, natuurlijk wel veilig op avontuur, organiseer ik ook ja, masterclasses voor mensen die het leuk vinden. Heb ik een programma van reisjournalistiek. Dus als iemand het leuk vindt om die content te volgen, dan ben je van harte welkom natuurlijk.
Leuk, ik zal linkjes delen in de show notes.
Ja hoor, leuk.
Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Expeditie Aardbol podcast. Ik hoop dat je vol inspiratie zit en zin hebt om op reis te gaan. Vergeet niet om je te abonneren in je podcast app en ik zou het heel leuk vinden als je een recensie kan achterlaten of deze podcast deelt met andere reizigers. Vergeet mij op Instagram dan niet te taggen met @expeditieaardbol. Wil je meer tips voor jouw volgende avontuurlijke reis? Bezoek www.expeditieaardbol.nl voor nog veel meer inspiratie, handige reisroutes en travel hacks. Tot de volgende keer!